Hallo en welkom bij de vierde aflevering van de Brugpodcast. Dit is Brug 3. Leuk dat je weer luistert.
Woehoe.
Ik ben Jan van den Berg. Tegenover mij zit...
Bas Visser.
Hi Bas.
Hi Jan.
Alles goed?
Ja, zeker. Hoe is het met jou?
Ja, super. Fijn dat we weer even kunnen podcasten op deze zaterdagmiddag. Nou, zoals altijd, we beginnen even met een stukje follow-up, denk ik. Hè?
Ja.
Ik had een paar dingetjes deze keer, voordat we naar het hoofdonderwerp van vandaag gaan, dat Bas zal behandelen. En dat is het boek van Boudewijn Bug.
De biografie, ja.
De biografie. Dus daar gaan we lekker uitgebreid over praten. Maar voordat we dat gaan doen, nou eerst even alle luisteraars die ik net al een hartelijk warm welkom heb geheten, nogmaals. We vinden het hartstikke leuk dat jullie luisteren. En wat we helemaal leuk vinden is de feedback die we krijgen. En die krijgen we op allerlei manieren. WhatsApp is heel populair, omdat het natuurlijk vooral nog in de eigen kring is van mensen die de podcast luisteren. Maar ik wou ook even tippen dat je mag ook, als je daar zin in hebt, een iTunes review achterlaten. Of, en dat is denk ik de meest relevante plek, dan kunnen andere mensen het ook goed zien. Dat is onze website, brug.info.
Ja.
We hebben daar vorige keer ook al van, ik had van meerdere mensen al commentaar, feedback gekregen. En ik had gevraagd, nou, wil je het ook op de site zetten? En enkeling heeft dat gedaan. En dat is, het is stof tot een volledige nieuwe podcast.
Precies, ja, klassiek. Ja, flink uitgebreid en gedetailleerd.
Ja, nee, maar dat is, en op alle niveaus, hè. Op de inhoud, op de format, ja. Op de, nee, ik kan het alleen maar waarderen. Ik ben hartstikke blij mee. Over die feedback, ik zou zeggen, ga het zelf ook even lezen, want er stond inderdaad een interessant stuk ook in, als het dan gaat over de Amerikaanse verkiezingen, want daar hadden we het vorige keer natuurlijk over, en hij had nog een, hij linkt naar een stuk over, ja, het is een beetje, de wereld gaat eraan, dat is even een korte samenvatting, en waarom dan? Het is op Medium staat die History tells us what may happen next with Brexit and Trump. En dit stuk is al van van 23 juli dit jaar. Ja. Dus dat is al voor de verkiezingen. En het is van een archeoloog. Dus hij heeft toch ook weer een bepaalde bril om naar zaken te kijken. En het is een vrij dik stuk. En hij wijst ook zelf weer naar hele uitgebreide stukken. Maar hij noemt wel drie kernpunten. Denk ik. En dan gaat erover, ja, mensen kijken alleen maar naar vandaag en niet naar het verleden of de toekomst. Mensen kijken alleen maar in de directe omgeving, dus niet naar globale ontwikkelingen. Dus bijvoorbeeld, dat hadden wij het vorige keer ook hebben, Trump is, Trump is goed voor mij, maar of het dat goed is voor de wereld, who cares? En de meeste mensen denken niet, lezen niet, of dagen andere tegenovergestelde views, opposing views, zijn ze niet mee bezig. En dat is wel ook, hè, wat we vorige keer ook over hadden. Dus dat stuk sluit wel aan bij het onderwerp waar wij het vorige keer over gehad hebben. Dus bedankt daarvoor, luisteraar. Voor de andere luisteraars die het nog niet gelezen hebben, we zetten het op de site. En dan staat er eigenlijk al, maar we zetten het nog een keer op. En dan kun je het zelf even lezen. Dus dat is even één stukje follow-up. Zowel op de inhoud, maar ook op het feit dat je dus, als je feedback hebt of iets wil achterlaten, zowel positief als negatief, ga lekker naar de site en zetten.
Daar zijn we zelf ook heel erg dankbaar voor iedere vorm van feedback.
Yes. Ja, daar worden we beter van. Hè? Ik bedoel, de positieve feedback die we de laatste twee keer hebben gehad, is dat het geluid een stuk beter is. Dus, hè?
Misschien dan, nu zelfs nog beter.
Misschien nog beter. Ja, want we hebben nu, we kunnen nu allebei meeluisteren, monitoren.
Kijk.
Ja. Nou, laat lekker je feedback achter. Ander puntje waar ik, is een Neverending Story, Bob Dylan. As we speak vandaag.
Alweer
Bob Dylan. Ja, ik blijf even. Om het verhaal rond te maken en af te maken. We zijn er ooit mee begonnen en dan moeten we het ook afmaken. Bob ging niet naar de Nobelprijs. Vandaag, as we speak, wordt de Nobelprijs uitgereikt. Ik hoorde toevallig op de radio, was mij niet bekend, dat er ook een Nederlander de Nobelprijs voor scheikunde krijgt vandaag. Dat is de Groningse chemicus Ben Veringa.
Weet je ook wat waarom die hem krijgt?
Ja, hij heeft onderzoek gedaan naar moleculaire machines.
Moleculaire machines, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, moleculaire machines, dat zijn zeg maar motors op moleculair niveau. Dus bijvoorbeeld een moleculaire propeller, die je dan maakt door moleculen aan elkaar te knopen op chemische manier. Hij doet dat dan met flitsjes ultraviolet licht.
Goed.
Ja. Ja, en dan kun je dus nanomotoren maken. En met nanomotoren, ja, dan is natuurlijk de hele wereld open. Want ja, daar kun je in de geneeskunde kun je er dingen mee doen. In productie kan je dingen mee doen. In zelfs kweken van gewassen. Dus dat is zo. Ja, het is echt een basis voor.
Krijgt hij hem alleen of in een teamverband?
Ik heb het idee dat hij hem alleen krijgt. Ik ben niet heel...
Dat is vaak wel zo, toch? Met zulke...
Nou, je hebt
natuurlijk... Je hebt ook... voor scheikunde. Dat het meestal in een groepje van 3 of zo is. Die samen aan zo'n...
Ja, dat zou kunnen. Daar ben ik niet goed bekend mee. Maar waar ik wel bekend ben is Bob.
Ja, natuurlijk.
Ja, Bob heeft wel gezegd... Maar het is ook wel leuk dat Nederland natuurlijk hè, de prijs krijgt. En we zullen ook linken naar het artikel, want er staan ook de andere Nederlandse Nobelprijswinnaars tussen. En ik ken ze allemaal niet, maar het is toch leuk om te zien dat het is de grootste prijs in de wetenschap die je kan krijgen. En er staan best wel wat Nederlanders tussen, dat is leuk. Maar Bob heeft nu dus, uiteindelijk komt hij niet, maar wat hij wel doet, dat hij een speech geschreven heeft. En Patti Smith, dat is natuurlijk, hè, als je bekend bent met Bob Dylan's leven, die kennen elkaar. Die zijn in elkaar verweven op een bepaalde manier. Die zal spelen en ook de speech doen, geloof ik. De laatste week niet zeker, maar waar het op neerkomt, dat is het belangrijkste, hij komt niet.
Dus toch niet.
Hij stuurt de speech, ja. Nou ja, goed, we hebben het al genoeg over hem gehad. Dat even over Bob.
Nou, Patti Smith, die zou ik wel graag willen zien.
Nou, weet je wat grappig was? Die Nobelprijs, dat hoor je hier dus helemaal mondjesmaat over. Maar in Zweden schijnt het echt een ding te zijn. Het is ook een nationale trots van Zweden.
Natuurlijk.
Ja,
het is tot er vandaan. Toch?
Ja, nee, dat komt er vandaan. Maar het schijnt dus dat de mensen daar ook lekker gaan koken, net de kleren aantrekken en dan op de bank gaan zitten kijken naar de Nobelprijsuitreiking. Ik ken niet echt iets in Nederland dat vergelijkbaar is. Ik denk niet dat mensen naar de Voice in opgeknapte kleding gaan zitten kijken.
Ja, misschien zomergasten als elitair.
Oh, dat zie ik. De zomergastluisteraar zie ik altijd voor me als in zijn onderbroek met de Twitter in de hand om gelijk alles wat hij vindt.
Dat weer in de buurt komt, inderdaad. Ja.
Maar goed.
Nee, maar ik heb Patti Smith vorig jaar of 2 jaar geleden live gezien.
Oh.
En ja, dat was geweldig.
Waar was dat? Was dat solo?
Dat was met de band. En toen deed ze het album Horses.
Oh ja.
En ja, dat was dezelfde avond volgens mij Iggy Pop live. Ja, Patti Smith geldt toch wel als een van de koninginnen van de punkmuziek.
Oh zeker, absoluut. Ja. Dus hij had minder kunnen kiezen om hem zelf te vertegenwoordigen. Maar dat doet hij dan ook wel weer goed. Dus dat eventjes over onze vriend Bob. En nog een ander dingetje dat mij aangereikt werd. Ook vanuit de follow-up. Dat ging over... wij hebben het in de eerste of tweede podcast gehad over jodenvervolging. Toen zei ik tussen neus en lippen door dat in Amsterdam het makkelijker was voor de Duitsers om de Joden op te sporen omdat er zo'n goede registratie was.
Klopt, ja.
Ik werd getipt dat dus diegene die registratiemachines maakte, dat was en ontwikkeld heeft, dat is een Herman Hollerith. En die is eigenlijk medeoprichter van het originele IBM.
Ja,
en,
de Ponskaartmachines.
Ja, Ponskaartmachines en dergelijke. Maar de grap is dus dat je dus een link ziet, of grap, ja, gezien het onderwerp niet zo grappig.
Beetje morbide misschien, ja.
Ja, tussen wat er dan gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog en het bedrijf IBM zoals wij dat kennen, weet je wel.
Ik weet niet of het zozeer te wijten is aan het feit dat alles zo goed geregistreerd is. Ja, dat speelt natuurlijk mee, maar ik denk ook toch wel dat het deels is de volledige medewerking die de politie en gemeentebestuur van Amsterdam verleend naar de Duitse bezetter.
Dat zal er zeker mee te maken hebben. Maar ik moet ook over zeggen, het stuk werd me aangereikt. En toen, hetzelfde, en dat zal ik ook op de site zetten, dezelfde tijd werd me aangereikt dat er, het is al van 2001, een stuk op internet, dat er dus een, dat er... De onderzoeksjournalist Edwin Black heeft dus in een boek een verband aangetoond tussen IBM en de Holocaust. En omdat IBM had een Duitse dochterbedrijf, De Homag, en die dus technische middelen, waaronder dus de Holorit ponskaartinstallaties.
Ja.
Nou, en dat is dus de link. Maar er is dus een historicus, ene Albert, die ontkent dat weer. Dus ja, ook een mooi dankbaar onderwerp voor de brug. Er zitten meerdere kanten aan een verhaal.
Tuurlijk.
Maar wat je wel ziet, de techniek speelde daar wel een rol. En in hoeverre, daar kun je over discussiëren.
Ja, die Duitse ordnungsdrang natuurlijk heeft er alles mee te maken.
Ja. En ik vond ook nog een mooi plaatje van... ja, het gebouw van de burgerlijke stand in Amsterdam, na een poging van het verzet om de persoonsgegevens te vernietigen van 27 maart 1943.
1943, ja, ja.
Gewoon plat gemaakt daar. Dus het was echt wel duidelijk van ja, de bron zit daar en die bron moet aangepakt worden.
Voor mij was dat een groep van 10 of 12 verzetsmensen.
Oké, okay, ik ben niet bekend met die geschiedenis. Ik heb alleen dat plaatje.
Waaronder een dichter, Jeff Last, schrijver, journalist. Okay, die heeft weer een boek geschreven over Urk en de Zuiderzee.
Oh, echt waar? Ja. Echt waar?
Ja.
Nou, dat is...
ja, een mooi linkje dan.
We hebben alleen maar linkjes hier. Zet hem gelijk even in de, voor de volgende keer, baas. Kunnen we, Jeff Last heet hij, zeg je?
Ik kan me vergissen, maar...
Ja. Nou goed, maar... ik wou toch even...
Nee, ik heb het mis. Ja, sorry.
Je hebt het mis? Ja, ja. Nee, dat maakt niet zo uit. Waar ik het even... Wat ik ermee bedoel te zeggen is van... ook dit wordt aangereikt door, door iemand uit het publiek. En ik vind het leuk dat we op die manier zelf steeds iets meer komen te weten. En dat we ook steeds meer verbanden zien tussen dingen. Dus we gaan hem ook wel even op de site zetten.
Willem Arondeus was het.
Willem?
Willem Arondeus.
Willem Arondeus. Ja. Een dichter die ze ook over Urk gedicht heeft.
Ja, en homoseksueel, wat in die tijd nog niet echt... gebruikelijk was om daar om open en homoseksueel te zijn.
Ja.
En hij heeft zelf een tijd op Urk gewoond in navolging van andere schrijvers om zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke leven te komen, wat in de crisistijd best wel een trend was. Ja.
Maar in de oorlog was hij in Amsterdam dus om...
In de oorlog was hij in Amsterdam en even kijken, met 10 mensen is hij... heeft hij die vernielingen op die bevolkingsregister, op het apparaat, zeg maar, gepleegd.
Het apparaat van Hollerit.
Ja.
Ja.
En voor mij zijn ze allemaal geëxecuteerd.
Ja? Ja. Oh, ja. Oh. Nou, ik was inderdaad niet bekend met die geschiedenis. Maar dat even dus als link naar het onderwerp waar we vorige keer over gehad hebben. En dan als laatste, voordat we naar de echte show gaan. Moeten we het nog hebben over de verkiezingen of ben je er ook klaar mee?
Welke verkiezingen? In Nederland of in Amerika?
Oh ja, nou ja.
De tweede staat voor de deur.
Ja, dat klopt. Maar ook daar is een link te maken. Want het gaat niet zozeer over de verkiezingen, maar natuurlijk alles wat er nu loskomt. En ja, ik weet niet meer wat ik allemaal van moet denken met de Russen die invloed hebben op de verkiezingen. Doelmatig proberen Trump aan de macht te krijgen. Wat natuurlijk al heel veel zegt over de persoon Trump. De CIA, nou toch een soort credible organisatie is die gewoon aangeeft dat er concreet bewijs is. Wat Trump vervolgens ontkent. Ja, het is echt... Het wordt met de dag gekker. Het is een beerpunt van je welste. Ik weet ook niet waar dit naartoe gaat en wat ik ervan moet denken. Maar wat ik het meest, en dat is ook het bruggetje naar de vorige afleveringen. De stemmen zijn bijna zo goed als geteld nu allemaal. Vorige keer waren ze nog aan het tellen. Alhoewel de verkiezingen al bijna ruim een maand geleden zijn. Nou, Hillary heeft met een dikke, dikke meerderheid, volgens mij 2,6 miljoen stemmen, de popular vote gewonnen. Wat ongekend is. Dus ja, het ruikt ook een beetje raar. Maar ik hou niet van conspiracy theories. Ik zit hier niet met aluminium. Ik zit hier niet met aluminiumhoedjes op. Dat ga ik verder niet over uitweiden. Maar we leven wel in vreemde tijden. Bas, ik zat nog te denken vanochtend. Ik zeg, we zijn wel een goede tijd begonnen voor om een podcast. Of we zijn wel.
Zeker.
Om een podcast te beginnen is dit wel een bijzondere tijd. Dus en dat heb ik toen ook gezegd de vorige keer van het is een soort tijdcapsule die we proberen te maken. En dan kijken over 4 jaar hoe het allemaal zich ontwikkeld heeft. Als het hij die 4 jaar haalt, of als de wereld die 4 jaar haalt.
Als wij die vier
jaar, jaar halen ook. Goed, we gaan naar de echte onderwerpen, denk ik. Even kijken. Wil je het al over het boek hebben? Of zullen we het eerst?
Ja, ik heb hem bij me, maar.
Ja, want ik heb ook een boek.
Oh.
Zal ik er even kort over wat over vertellen? Je viel jou net al op. Toen heb ik je gezegd, ik ga het wel even in de podcast vertellen. Nee, ik heb een Chromebook.
Ja, een woordgrapje.
Ja, een woordgrapje, ja. Jij hebt een papieren boek. Nee, we zitten meestal in de podcast met de laptops voor ons. Sommige mensen hebben ook al opgemerkt dat het een beetje irritant kan zijn, dat getypt te horen. Maar ik heb sinds een paar weken een Chromebook en ik ga gewoon lekker zelfpromotie doen. Ik link even naar mijn site, naar een stukje dat ik erover geschreven heb. Maar het is wel een eye-opener in de zin dat... ik hou wel van techniek en ik hou van computers. Maar die Chromebook heeft wel een soort bewijs dat de behoefte en wat ik nodig heb van een computer is aan het veranderen. En dat vond ik voor mezelf wel het meest typische. Ik ben al heel lang met computers bezig en ik weet er denk ik ook wel wat van. En dit is de eerste computer die ik heb waarvan ik eigenlijk niet eens weet wat de CPU of zo is die erin zit. Ik heb geen idee. Maar hij doet het gewoon. Dat is alles.
En hoe bevalt het besturingssysteem?
Ja, het is een goede vraag. Het is een Chromebook, dus het draait Chrome OS op. Ja. Ja. Wat natuurlijk het besturingssysteem is dat door Google gepusht is. En de browser, Chrome staat centraal. Dus eigenlijk alles moet je in de browser doen. Heb je geen wifi, dan heb je ook eigenlijk geen reet aan dat ding. Maar ja, ja wifi is alomtegenwoordig. Maar je ziet wel dat alle ideeën en alle strategieën van Google komen eigenlijk samen in dit ding. Kijk, Google is een cloudbedrijf en we kennen natuurlijk, ze zijn begonnen met de search. Maar het is niet alleen de search, het is de browser. Het is je mail, het is een Office in de cloud. Het is je Drive in de cloud, het is foto's in de cloud. En eigenlijk alles wat ze doen, dus dit is de strik die eromheen zit. Zo ervaar ik het wel. En daar zit ook gevaar in, hè.
Ja.
De silo's, van dat je hele leven bij Google hebt staan. Ik ben me daar wel bewust van. Ik denk dat de meeste mensen dat niet zullen zijn. En daar zit dan ook het risico.
Je hebt nog niet geprobeerd om Linux erop te knallen.
Nou, ik zal je zeggen, allereerst toen ik heb het gekregen. Het eerste dat ik googelde toen ik hem in mijn handen had, is hoe zet je de Linux op? En toen dacht ik, ja, moet je met USB-sticks, moeilijk. Ik denk, weet je, ik geef het gewoon een kans. En I never looked back. Ja, het werkt gewoon. Het is ook het idee van ook smartphone gebruiken is het. Dus je kan. Als ik mijn telefoon uit mijn zak pak, dan doe ik hem aan. Hoef ik me niet te booten. Mm-hmm. En dat is met dit ding ook zo. Als ik hem dicht wil doen, doe ik hem dicht. En ja, klinkt een beetje raar. Maar ik kan hem zeg maar net gebruiken als een smartphone, maar dan met de features van een laptop. Dus ik heb een toetsenbord en een volledig scherm. Dus ik kan met allerlei Windows werken. Wat ik zelf prettig vind. Dat kan ook mijn telefoon wat moeilijker. Daar heb je altijd maar één applicatie voor je neus.
Ja.
Nu kan ik een YouTube kijken en ik kan een websiteje lezen. Dat kan op mijn telefoon wat moeilijker. Dus ja, dat vind ik wel prettig. En de accutijd is echt enorm. En ik weet niet waar mijn adapter is op dit moment, want met 15 uur kan ik zoveel doen. Dus dat is wel leuk. Maar het is een stukje misschien promotie, maar ik vond het ook wel weer tekend voor veranderende tijden. Hè? Het Chromebook, het lijkt en het ziet eruit als een laptop, maar het is het niet. Dus.
Maar het is eigenlijk vooral voor tekstverwerking en browsen en wat foto's bekijken.
Precies, maar wat doen mensen nu?
Ja, precies. Okay,
maar dat is dus wat ik zeg, dat was ook de eye-opener voor mezelf. Je merkt eigenlijk, ja, maar ik kan alles wat ik doe, mijn mail, mijn agenda, mijn alles kan ik doen in mijn browser voor 90%. Kijk, wil je een foto editen of zo, dan moet je nog steeds de GIMP hebben. Of ja, Adobe Photoshop, wat je taste is. Of wil je bijvoorbeeld de podcast editen, zoals straks, dan moet ik mijn eigen laptop weer opzoeken.
Precies.
Dus het is vooral een consumptieapparaat. Het is niet een productieapparaat. Dus om even dat verschil te maken. Tenzij je webdeveloper bent, dan kan je volgens mij prima de voeten. Genoeg daarover, Bas. Dit is een Chromebook, technisch boek. Ik wil toch een echt boek hebben. Jij hebt wat meegenomen.
Ja, ik heb de biografie van Boudewijn Buurg meegenomen.
Laat hem niet vallen, want dan heb ik een gat in mijn vloer.
Ja,
wat een dik ding.
Hoeveel bladzijden hij heeft trouwens. En daar hebben we al even op moeten wachten op dit boek. Want volgens mij is 3 jaar geleden is het. De schrijfster is Eva Rovers, die is gestart met schrijven.
Ja.
Het heeft 574 bladzijden trouwens.
Ja.
Aan de hand van enkele fondsen en beurzen heeft ze de opdracht gekregen om de biografie van Boudewijn Buurg te schrijven eigenlijk.
De biografie?
De biografie, ja.
En ook door iedereen gesteund en wie is de opdrachtgever dan?
Een groep mensen die bekenden van Boudewijn Buurg, vrienden en familie eigenlijk.
Oké. Ja. Omdat er natuurlijk al meerdere biografieën, denk ik, geprobeerd
zijn. Nee, dat is eigenlijk de eerste.
Oh ja?
Ze hebben wel een paar korte levensbeschouwingen geschreven over hem. Door naast zijn vrienden, maar dat is niet waren nooit sluitend eigenlijk.
Ja.
Dit is eigenlijk de eerste sluitende biografie eigenlijk.
Oké. Nou Bas, vertel eens, wat vond je ervan en wat heb je geleerd?
Nou, ik weet niet, wanneer ben jij wel eens in aanraking gekomen met Boudewijn Buurg?
Oh ja, nou dat is wel leuk vooral. Ik ben iets ouder dan jij, denk ik. Dus ik heb nog wel de programma's meer of meer half meegemaakt. Dat hij zijn reisprogramma heet, Op Reis met Buurg.
De Wereld van Boudewijn Buurg.
De Wereld van Boudewijn Buurg, ja. Dus die heb ik nog wel eens gezien. Ik weet ook nog wel dat ik op het VVO zat. Ik bij iemand in de klas, die was helemaal fan van hem ook. En die kleedde en had zijn haar ook, net als hem. Dus ik moet altijd een beetje...
Net als hem of net als Mick Jagger?
Dat is dus de indirecte link, inderdaad. Maar dat was ook wel grappig, want die hield dus ook van die muziek, omdat Boudewijn Buurg van die muziek hield. Dus dat was wel een... toch eens uitzoeken op Facebook wat er geworden is van die kerel.
Ik ben ook wel benieuwd.
Maar dat is een linkje dat ik heb met hem. En toen was het een paar jaar stil. En waar ik hem dan eigenlijk vooral van kende, moet ik bekennen, is van Barend en van Dorp.
Klopt, ja. Dus de laatste dagen heeft hij bij Barend en van Dorp aan de tafel gezeten.
En daar genoot ik echt van. En dat was natuurlijk, het programma zelf was helemaal niks, maar voor Boudewijn Buurg stemde je hem af. En dan ging je kijken, want dat was altijd de passie. We hebben het ook wel Joost Swageman gehad, hè. Die aan tafel zit. Hij had ook altijd zo'n mooi meeslepend verhaal. Altijd gepassioneerd en invalshoeken die je nooit had verwacht. En daar keek ik graag naar. En toen ik volgens mij in 2001 overleden of zo.
2002.
Ja, dat was toen wel jammer. Want toen dacht ik dacht toen heel egoïstisch, komt hij ook nooit meer in Barend in Vandoorn. Dus dat is even mijn stukje achtergrond. En ik weet dat ik weet Mick Jagger en Goethe en Kleine Blonde Dood. Maar daar wil ik zo ook wat vragen over stellen. Maar ga jij maar even...
Ja, want dat is eigenlijk waar de meeste mensen van kennen, van die tv-persoonlijkheid. Vooral onze generatie eigenlijk wel. En het is eigenlijk wel mooi om te zien hoe de persoon, of het personage eigenlijk moet ik meer zeggen, Boudewijn Burg begonnen is als dichter. Op een hele vroege leeftijd, voor mij was hij 16, 17. En hoe hij dan zich zo langzaam ontwikkelde tot zo'n media-hype eigenlijk. Zoals eerder Gerard Reven bijvoorbeeld.
Ja.
En later bijvoorbeeld Joost Vagerman. Je komt er wel achter. Het boek is heel erg geschreven over de persoon, Boudewijn Burg. En niet zozeer over zijn boeken of over zijn werk. Je komt er dan wel achter wat voor een triest figuur hij eigenlijk was. Eenzaam vooral. Heel erg romantisch en... Heel vroeg wilde hij de wereld eigenlijk naar zijn eigen hand zetten. Om zichzelf succes aan te wennen.
Ja, want succes was belangrijk voor hem?
Ja, hij wilde zijn passies en interesse wilde delen met de wereld om hem heen. Hij was heel erg gefascineerd. Hele uiteenlopende, ook als je zijn programma's ziet, van dodo's tot boeken, oude boeken, nieuwe boeken. Een geweldig grote bibliotheek heeft hij in de loop van zijn leven bij elkaar verzameld.
Mm-hmm.
Ja, hij wilde... zich in eerste instantie eigenlijk als dichter ontwikkelen. Of ontplooien. Maar ja, dat wilde eigenlijk niet lukken, want de kritieken waren slecht.
Ja, kritieken. Maar even, gaat het boek ook over zijn jeugd? Maar voordat hij 16, want ik vroeg me altijd af, omdat het zijn broer natuurlijk, Menno Burg.
Menno, ja.
En die kent de meeste mensen van mijn generatie kennen die van een nogal funzig programma.
Ja, van de sekslijnen.
Ja.
Buur in de Baaiers, geloof ik. Het nog een paar programma's.
Ja, Buur in de Baaiers. Hij had seks voor de boeg.
Ook, ja.
Maar dat was een broer van hem. Dus ik had me altijd afgevraagd, die twee, hè. Wat voor gezin komt dat? Hoe zit dat? Uh-huh. Kun je dat wat over vertellen?
Nou, ze zijn geboren in Wassenaar, geloof ik. Of in Den Haag. Maar ze hebben de hele jeugd in Wassenaar gewoond. Op zich een doorsnee gezin, een middenstandsgezin. En als je de boeken van Boudewijn leest, hoe hij over zijn vader schrijft en over zijn moeder... Dan denk ik van, dat is wel heel erg vreemd gezin. Maar in feite was het gewoon een normaal katholiek gezin.
Ook katholiek ook?
4 of 5 broers had hij.
Okay.
Best wel een groot gezin. En ja, Boudewijn is naar een gymnasium toe gegaan. Ja, en daarna naar de MULO, geloof ik. En nou, doorstuderen, dat lukte allemaal niet. Dus hij wou eigenlijk gewoon dichter worden.
Waar kwam dat vandaan? Had hij voorbeelden of idolen of zo? Dat hij dacht van, ik moet dichter worden? Of is dat echt de intrinsieke motivatie?
Ik denk dat er wel de fascinatie van hem was. Omdat hij begon op jonge leeftijd al veel te lezen. En zeg maar de wereld probeert te begrijpen aan de hand van boeken.
Okay.
En ja, al vroeg kwam je uit bij de dichters. Zoals Gerrit Achterberg bijvoorbeeld. Waar we het in een vorige podcast over gehad hebben.
Een bruggetje naar de brug.
Die is zelf de grootste dichter van Nederland noemde zelfs.
Oh, Burg noemde?
Ja.
Oké. Okay.
Nou, het verzameld werk van Achterberg had hij een nieuwe kracht voor gemaakt. Dat had hij opgeschreven, de Achterberg Bijbel.
Oké. Okay.
Zo stond hij in zijn kast. Okay. Via een contact kreeg hij eigenlijk ingang in de dichterswereld. En hij schreef aan het begin gedichten een beetje op, hoe moet je dat zeggen, pedofiele inslag.
Oh.
Dat hij dacht dat hij daarmee... Oh. Een groter publiek kon bereiken. Ja. Zoals Gerard Reven dat eerder ook deed.
Ja, was dit jaren 50, 60?
Vanaf ongeveer 1970 is dit.
Vanaf 1970, oké. Okay. Ja.
Moet ik wel zeggen dat toen, hoe er toen over pedoseksualiteit gedacht werd, was veel vrijer dan nu. De wereld was toen helemaal anders, maar goed.
Maar hij dacht, dat is mijn kruiwagentje. Zo kan
dat is een kruiwagentje,
kan ik wat schokken.
Maar dat is ook wel moeilijk om te zeggen, want... vooral na zijn dood is heel erg gesproken over de zogenaamde leugens die ophing. Over de gestorven zoon die je zou hebben.
Ja, waar Kleine Blonde Dood over zou moeten gaan.
Maar in het boek komt ook heel erg goed naar voren toe. Want zijn dagboeken worden ook het aangehaald. En
dat zijn echt bronnen geweest voor deze
bio? Ja, zijn dagboeken
bio?
Zijn echt gebruikt als bron voor de biografie. En als je boek leest, dan denk je ook van... Ja, hij heeft er wel verzonnen misschien. Maar in zijn hoofd was er wel waar. Een soort van Peter Pan complex.
Oké, interessant. Hij creëerde zijn eigen wereld.
Hij creëerde zijn eigen wereld. En dan ging hij ging er zelf in geloven.
Ja, ja.
Dus die emoties die naar voren komen in zijn werk, die waren voor hem misschien wel echt waar.
Ja, ja, nee, precies. De gevoelswereld was wel echt, maar de fysieke wereld...
De gevoelswereld die was er zeker, want er was een gigantische romanticus.
Ja.
Ja, dan, je zag gewoon helemaal versteld van hoe die man eigenlijk zijn leven doorgebracht heeft. Want hij is eigenlijk vanaf niets heeft hij zichzelf opgewerkt tot een van de grootste mediapersoonlijkheden van Nederland.
Maar denk je dat dat zijn doel was? Echt dat bekend zijn en als het niet meer dichter lukt, dan maar via de televisie of zo?
Ik denk dat hij in eerste instantie vooral dichter wou worden.
Ja. En maar bleef hij dicht? Heeft hij
laat nog wel gedicht, ja.
Nog steeds, dus dat bleef hij wel trouw aan. Het is niet zo, oké, dit trucje lukt niet, ik ga nu wat anders doen.
Het trucje dat wou ook steeds niet lukken. En naar het einde van zijn leven toe nog steeds niet. Hij heeft wel nog veel bundels bibliophiel uitgegeven, zeg maar. Dus een beperkte oplage en voor een beperkte genootschap of gezelschap.
Ja.
Maar ja, ik denk dat hij vooral in eerste instantie heel erg graag dichter wil worden. Maar ook door de romans die hij later schreef, De Kleine Blonde Dood, et cetera.
Ja.
Ik kwam erachter dat hij nooit alleen aan de hand van literatuur de beroemdheid zou vergaren die hij later kreeg.
Maar het boek was toch wel een succes?
Het boek was wel een redelijk succes.
Ja.
De kritieken waren heel erg verdeeld. En ja, de late romans konden eigenlijk niet echt meer tippen aan De Kleine Blonde Dood. Die jij daarna nog heeft geschreven.
Okay.
En vooral zijn eerste boeken. Die zijn echt verschrikkelijk slecht ontvangen vaak.
En ontvangen toe. Maar hoe wordt er nu op teruggekeken? Worden ze nu wel gezien als goede boeken?
Ja,
of
beter natuurlijk. Maar
ja, omdat het Boudewijn was.
Omdat het Boudewijn was, ja.
Ja. Maar hoe kun je vertellen hoe dan zo iemand die als dichter begint en die drang heeft, hoe komt zo iemand op televisie? Of wat was de volgende stap voor hem? Na dichter, schrijver en toen televisie, hoe ging dat? Hoe is dat gegaan?
Ja, ik denk, na dichter is hij steeds meer gaan schrijven eigenlijk.
Heeft hij ook wel eens een echte baan gehad?
Ja, borden was er bij de V&D, heeft hij gewoon gedaan. Ja, en verder eigenlijk volgens mij bijna niks.
Nee, oké. Dus hij was niet getraumatiseerd door het werkende leven?
Nee. Ja, later natuurlijk voor de VARA heeft hij veel gewerkt. Ja, maar dat het echt wel zwaar werk
nee,
was.
Nee, hard werken is wat anders dan... Maar ik vraag me altijd af, van hoe komt zo iemand dan? Hoe gaat dat? Want hij lijkt me ook een introvert persoon. Mm. Hij lijkt me een persoon die in een fantasiewereld voor een deel leefde.
Ja, ja zeker. Hij vertelde ook naar vrienden toe dat hij 3 doctoraals had gehad. En Duitse filosofie in Nederlands. En dat zette hij ook altijd op zijn briefpapier, stond dat.
Oh ja, joh.
Ja, zo heeft hij nog veel meer dingen volgehouden. Hij vertelde tegen iedereen eigenlijk leugens.
Ja, oh.
Maar eigenlijk tijdens zijn leven is het nooit echt helemaal...
Ja, maar nu je dat trouwens zegt, moet ik denken aan iets dat ik recent ook over hem las. Dat hij inderdaad van vriendengroep naar vriendengroep hopte, omdat dan de leugens klaar waren. En dan had hij hem zelf vast klem zitten. En dan denk je, zoek gewoon een nieuwe vriendengroep op.
Ja, ja, zodra iemand te dichtbij hem kwam, eigenlijk verbrak hij contact.
Heeft hij ook relaties gehad, langdurig?
Nou, hij heeft voor mij wel 4 of 5 langdurige relaties gehad.
Ja. Zij kon dat wel delen op zich.
Ja, deed hij niet.
Maar hij deed het niet?
Nee, hij liet niemand toe tot zijn eigen ware ik eigenlijk. En ook daardoor bleef hij zo eenzaam aan het einde. En door die vriendschappen die verbrak.
Ja. Maar is daar ook een verklaring voor? Vanuit zijn jeugd, trauma's of iets waardoor hij zo reclusive...
Ik zou het niet weten eigenlijk, want dat komt niet zo goed naar voren toe.
Want dan even naar de boeken en hoe het opgebouwd is. Ik heb het nu in mijn handen, ik ben een beetje doorheen aan het bladeren. Mm-hmm. Moet misschien straks ook even wat over Eva Rover zeggen. Maar het is echt een heel mooi vormgegeven boek. Ook qua lettertype vind ik heel mooi, maar daar kijk ik zelf altijd naar. Maar ook het is ook voorzien van heel veel foto's, maar niet op een kietserige manier.
Spotify-playlist zit er zelfs bij.
Een Spotify-playlist, dat is wel heel hip.
Muziek heeft natuurlijk een belangrijke rol wel gespeeld in zijn leven.
Ja, en ik zie ook dat elk hoofdstuk wordt begonnen met... Is het chronologisch? Is het een chronologisch verhaal? Ja. Elk hoofdstuk wordt ook begonnen met een stukje gedicht. Ik zag net al een stukje tekst van Paul Simon ook. Ik zie hier Arthur Rimbaud staan. Dus het is echt wel een... Ja, het is echt wel een soort. Het doet wel aan als hier zit heel veel liefde en tijd en werk in. En ook om het om de het personage wat beschreven wordt, om dat te eren.
Ja, ja.
Hè?
Ja, het leest ook wel heel fijn. Je bent er eigenlijk zo doorheen. Ik heb vrijdag gekocht, geloof ik, afgelopen vrijdag. En voor mij had ik maandag alweer uit. Dus.
Zo was. Dan weet ik hoe jouw weekend was. Dat zijn de betere weekenden. Nee, maar hoe kwam ik erop? Omdat ik vroeg over zijn jeugd en of hij getraumatiseerd was. En,
hij is eigenlijk nooit, of tenminste...
Maar het, oh ja, en toen kwam ik op het boek van, is het boek een... probeert het ook een psychoanalyse te doen? Of is het gewoon concreet feiten weergeven? Wat is de stijl van het...
Het is... Nou, vooral chronologisch wat hij eigenlijk vertelt. Gewoon aan de hand van zijn dagboek van wat is gebeurd. Ja. Wel zoveel mogelijk waarheidsvinding of feitelijk gezien.
Maar er wordt geen direct beeld neergezet van Boudewijn was dus en zo.
Er wordt geen psychoanalyse op losgelaten. Nee, dus wel geprobeerd misschien, maar het wordt wel heel erg opengehouden. Dat vind ik wel fijn aan het boek.
Okay.
Omdat zijn werk en zijn persoon was ook heel erg van, ja, wat is de grens tussen realiteit en fictie eigenlijk.
Mm-hmm.
Dat in het boek ook wel een beetje in midden wordt gelaten. Dat is wel een pluspunt.
Ja, nee, dat is wel fijn. Want dan kun je als lezer ook je eigen beeld bij vormen. En dan is het niet iets dat je opgedrongen wordt. Maar jij was van tevoren al heel goed bekend, denk ik, met hem. En heb je na het lezen van het boek, zijn er dingen bijgesteld? Heb je een ander beeld van hem gekregen? Of ben je anders gaan denken over dingen?
Niet zozeer in het feit dat hij zoveel leugens vertelde, misschien. Dat
was al bekend.
Nou, ik denk dat iedere goede lezer dat wel kon zien eigenlijk. En op ieder boek stond ook voorop roman. Dus het was ook duidelijk dat zijn boeken fictie waren.
En oh zo.
Niet autobiografisch. En ik begrijp ook eigenlijk niet van... Want ik heb dat wel nagekregen toen hij overleden... Of meegekregen dat hij toen hij overleden was... Dat er zoveel heisa over was in de media. Over de zoon die hij nooit gehad heeft. En blablabla, ga zo maar door.
Mm-hmm.
Ja, dat mensen eigenlijk nooit eigenlijk de hints van de schrijver snapten. Dat het niet autobiografisch was, zijn werk.
Ja. Maar hij heeft trouwens ook nooit expliciet zelf, behalve dan dat hij een roman op zijn...
Hij hield die mythe wel een beetje in stand.
Ja, precies.
Maar iedereen met een beetje interesse erin, die had wel kunnen begrijpen dat het puur onzin was. Maar dat juist de hele personage Boudewijn Buug maakte. Dus zeg maar die mythevorming om zich heen.
Ja, oké. Ja, daar was hij dus ook wel bewust mee bezig.
Zeker bewust mee bezig, ja.
Ja, ik blijf zo'n beetje doorbladeren.
Maar wat ik het zelf... na het lezen van de boek, ik wist niet dat de persoon zo... gebroken persoon is eigenlijk. Heel erg gekwetst en eenzaam bleef je over.
Ja, maar waar komt dat door? Gewoon omdat hij zichzelf eigenlijk... Het is eigenlijk een masochist. Want ik hoor dat hij niet echt een hele ongelukkige jeugd heeft gehad. Hij komt uit een normaal gezin.
Het thema van Goethe, hoe heet dat boek nu? Het leven van de jonge Werther is dat, geloof ik.
Een jongen die is
hopeloos verliefd op een meisje. En dat meisje die kiest uiteindelijk voor een andere minnaar. En die jongen die pleegt zelfmoord. Want die is zo... Goethe romantiek. En die is zo... Door dat liefdesverdriet en... En dat is ook wel een beetje vormend voor Boudewijn Buug. Zo vol overgaven, vol passie.
Maar heeft hij dan een doel bewust, omdat Goethe natuurlijk ook al... Heeft hij dan zijn leven proberen te vormen naar die persoon? Of is dat meer... Of voelt hij zich aangetrokken tot die verhaal omdat hij zelf zo was? Dat zijn twee benaderingen.
Ik denk het eerste vooral. Ik denk dat de persoon Boudewijn Buug heel anders was dan het personage Boudewijn Buug. En hij wilde dat personage zoveel mogelijk naar zijn eigen hand zetten.
Ja.
En daar was hij wel doelbewust mee bezig.
Daar was hij wel mee bezig,
ja.
Hey, nog even trouwens over het boek. Hè. Ik zeg net dat het een heel mooi vormgegeven boek is. Maar het is ook echt een... Er staat een literatuuroverzicht staat aan het eind. En die is heel uitgebreid. Er staan allerlei bronvermeldingen.
Dat vind ik altijd wel goed van de Nederlandstalige biografieën.
Ja, geraadpleegde archieven, bronnenoverzicht, kranten, internetbronnen. Ja. Dus echt heel gedegen. En ook als je echt de verdieping wil, kun je zelf nog...
Kijk, de markt voor Nederlandse... of biografieën over Nederlandse schrijvers is natuurlijk heel erg klein.
Ja, dit gaat niet veel vertaald worden. Want in Engeland of Frankrijk, denk ik, wie is Boudewijn Buug?
Ja, precies. Ja. Trouwens, toevallig dat Gerard Reven, die is voor mij vorige maand is voor het eerst De Avonden is vertaald in het Engels.
Ja.
60 of 70 jaar, geloof ik.
Dat heb ik gelezen, ja.
Dus dat wil ik wel zeggen. Ik denk, Boudewijn Buug, dat voor mij een paar romans zijn in het Duits vertaald en daar is wel bij gebleven.
Ja, ja. Ja, trouwens, over Duits en over zijn naam. Ik dacht altijd in het begin dat het een artiestennaam was. Omdat hij altijd met boeken bezig was. En hij heette
grappig, hè? Ja, die puntjes, dat was ook nog een dingetje. Want zijn broer Menno, die schreef zijn achternaam weer zonder puntjes.
Oh.
En hij heeft zeg maar de puntjes erbij verzonnen.
Ja. Oh, kom wat in landen aan te geven.
Nog wat Duitser. ja.
Ja, maar even... waarom ik enthousiast werd, was omdat je appte van de week iets over zijn passie. En dan hebben we ook gelijk een bruggetje te pakken met de Chromebooks waar we het net over hadden. Zijn passie voor techniek.
Ja, ja.
En dan ook bijzonder tekstverwerkers.
Ja, we hebben het dan over, voor mij, eind jaren 90, begin jaren 0.
Ja.
Geloof ik, ik kwam wat tegen en het schijnt dus dat hij... Die staan dus niet vermeld, die gedichten in de biografie. Maar hij heeft 6 gedichten geschreven over het tekstverwerkingsprogramma Word Perfect.
Ja, dat soort dingen maak je mij echt blij mee, hoor.
Ja, ja.
Zes gedichten over het tekstprogramma Word Perfect. Nou,
ja, voor mij ook nog sonnetten zelfs, ja.
Ja, ik vind dat heel bijzonder. Maar je zegt net dat ze niet, ze staan er niet in. Ze staat alleen in
de gedichten zelf niet.
Of nee, de verwijzing, wat zei je nou? De verwijzing staat er niet in. Want ik ben ook wel heel benieuwd naar zo'n gedicht.
De verwijzing denk ik wel, maar ik denk dat die... Ja, hier, kijk.
Ja, Word Perfect trouwens, even voor de luisteraar. Kijk, iedereen kent natuurlijk Word tegenwoordig of van Microsoft. Maar voordat Microsoft de Office-markt domineerde, was het Word Perfect, hè?
Ja, ik heb zelf ook nog wel gewerkt met Word Perfect. Van Corel was dat geloof
ik. Ja, Corel heeft het later overgenomen, ja. Ja.
En voor mij is het later weer overgenomen door Microsoft uiteindelijk. En die hebben het dus stilgelegd. Maar het bestaat nog wel trouwens.
Het zou ook een stille dood gestorven kunnen zijn. Ja. Ik ga dat eens even opzoeken, want ik vind het wel interessant. Maar ik vind het zo mooi om te zien dat de schrijver / dichter zijn tools, zijn gereedschap, hè, zo'n band mee heeft dat hij blijkbaar, dat er zoveel emotie bij hem oproept, dat hij er gedicht over schrijft.
Ja, want ik zal even een stukje voorlezen. Want
ja, graag.
Dat is aan het einde van, eigenlijk het einde van zijn leven, want deze 2002 is overleden.
Ja.
En rond 2000 moest hij een nieuw format ontwikkelen voor de VARA. Want dat hele gedoe met de wereld van Boudewijn Buurg was een beetje... De kijkcijfers liepen een beetje terug en de VARA die wilde wel iets anders. Nou, Boudewijn was zelf ook regisseur van zijn eigen programma. En werd gevraagd van, schrijf nou eens een nieuw format. En hij leverde meerdere aan. Uiteindelijk is geen van allen geworden. Maar ja, hier staat dan... Het opvallendste idee was de digitale wereld van Boudewijn Buurg. Tot verbazing van velen bleek hij een groot liefhebber van technische snufjes. Hij was verknocht aan zijn laptop. Had in 1987 6 lofgedichten geschreven over het tekstverwerkingsprogramma Word Perfect. Gebruikte in 2000 als een van de eersten in zijn omgeving een USB-stick. En deinsde niet voor terug 16.000 gulden uit te geven aan een compleet verzameld werk van Goethe op CD-ROM. Ja, dat is toch geweldig?
Ik vind het fantastisch. Ja. Geniaal. Ja, maar toen je begon met praten, toen dacht ik van... dat heeft hij weer bedacht zeker. Want je zei van... Hij moest een nieuw programmaformat verzenden. En mensen waren verbaasd dat hij zoveel had met digitale wereld. Ik denk, dan heeft hij het bedacht. Maar toen je verder las, als je die CD-ROM hebt voor 16.000 gulden, dat is echt liefde.
Ja, want hij heeft ook in boekenwinkels, vond het geweldig als hij op een boekenwinkel goed gesorteerde afdeling CD-ROMs had.
Ja.
Dus ja.
Man, maar dan heeft hij, dat is wel jammer, want dan heeft hij niet echt de piek van het internet meegemaakt natuurlijk. Want toen was hij,
wat eerder in het hoofdstuk... komt zijn klachten al naar voren toe over het internet. En dan weer in de zin van, alles is zo makkelijk te vinden tegenwoordig. En ik kan niet meer lekker ouderwetse boekjes kopen bij de antiquariaat. En alle boekenwinkels gaan daar dicht. Ja.
Ja, in die zin is hij op het juiste moment eigenlijk. Ja.
Ja, want zijn verzameldrift, dat komt ook heel erg naar voren in het boek. Zo groot dat op een gegeven moment soms een hele huis vol boeken. Ik dacht van, wat moet ik nu? Dan heeft hij een pand boven zijn huis gekocht.
Ja.
Voor mij aan de Keizersgracht, wel in ieder geval aan de Herengracht. En dat pand heeft hij erbij betrokken met een trapje ertussen, met een deur erin, een muur opengebroken. En dan bouwt hij gewoon een tweede bibliotheek.
Ja, in plaats van dat je denkt, ik ga eens wat...
Een van de laatste vriendschappen die hij nog over had, was een klusjesman die elke maand een nieuwe kast voor hem in elkaar timmerde om zijn boeken een plekje te kunnen geven.
Ja. Want hij bleef verzamelen.
Ja. Slauwerhof die zei, alleen in mijn gedichten kan ik wonen. En misschien een bouwde mijn buurgel, dus alleen in mijn boeken kan ik wonen, ja.
Ja, mooi. Maar heeft hij, wat is eigenlijk gebeurd met die hele verzameling?
Is geveld.
Het is gewoon echt huppakee, verkocht, hamer.
Ja. Een deel is wel, voor mij een deel zit in het Tijdens Museum.
Ja.
Tijdens Museum mocht een selectie maken van boeken die ze wel geschikt vonden voor het museum.
Ja.
En een deel staat in het Letterkundig Museum in Den Haag. Maar dan zijn weer de manuscripten en gedichten en zo.
Ja, ja.
Maar de rest is allemaal onder de hamer gegaan. En een deel van die opbrengst is weer naar de schrijfster van de biografie gegaan. Om een beurs te geven om de boek te kunnen schrijven.
Oké. Okay. Ja, maar dat is even een leuk beurtje naar Eva Rovers. Waarom haar? Waarom zij? Wat...
Zij heeft eerder een biografie, die heb ik nog niet gelezen, over Krule Müller geschreven. En ja. Ik weet niet of je weet wie Krule Müller is of was.
Ja, ik ken het museum op de Veluwe en ik volgens mij, was het een vrouw of een man?
Zij was een vrouw.
Zij was een vrouw, oké. Okay. Ja,
Helene Krule Müller was dat.
Ja.
En zij was een van de rijkste vrouwen in Nederland eigenlijk.
Klinkt niet Nederlands.
Ze zou wel van adellijke afkomst zijn of zo. Voor mij komt ze uit Duitsland.
Ja.
Zij heeft heel veel geld gestopt in Nederland eigenlijk. Vlak voor en vlak na de Eerste Wereldoorlog.
Ja.
En zij was ook groot liefhebber van Goethe. En zodoende is misschien wel de link die Eva Rovers die moeten we hebben. Want die kan zo goed over...
Ja, maar heeft ze zelf ook Buch gekend in zijn leven? Of is daar helemaal geen...
Volgens mij is zij niet zo heel erg oud.
Oké. Dus het is niet zo van, het is een bekende van hem, die moet het maar schrijven. Nee, het is juist iemand die op afstand...
Van afstand hier.
Ja. Oké, nou, dus heeft het... qua uiterlijk ziet het er heel goed uit. Het is echt een heel mooi boek geworden. En wat jij zegt, dat het ook heel mooi en goed geschreven is.
Het is echt een aanrader. En ja, ook als je niet zo van biografieën houdt, ik denk dat dit boek wel redelijk toegankelijk is om te lezen. Ondanks de vele voetnoten en annotaties.
Ja. Nee, leuk. En even trouwens over Word Perfect, wordt nog steeds gemaakt.
Ja, toch wel.
Je kan nog steeds kopen. Zit ondertussen
dat dacht ik, ja. Ik had, voor mij 3 jaar geleden heb ik nog op een computer gehad. Maar.
Ja, het is versie 8 ondertussen. Dus Boudewijn had dan met versie 8, als hij nog geleefd had, had hij waarschijnlijk gewoon zijn verder...
columns getypt.
Zijn columns getypt en dergelijke. Oké, leuk Bas.
Ik vond het wel een fijn programma trouwens, Word Perfect.
Ja,
ik vond het wat fijner dan de Microsoft Word in die tijd. Ja.
Ja, Microsoft heeft natuurlijk nu helemaal die markt gekaapt. Maar er was toen nog een wereld hè, waarin heel veel kon. Ik bedoel, je had ook heel veel spreadsheet-programma's en dergelijke.
Yeah.
En ik heb volgens mij ook Word Perfect, was het allereerste dat ik had op mijn 386. Maar... trouwens, doet me denken aan de schrijver van Game of Thrones, George R.R. Martin. Ken je die misschien?
Ik weet niks van Game of Thrones.
Ik ook niet, gelukkig. Maar ik weet wel dat hij... hij doet al zijn schrijfwerk. Hij schrijft van die hele dikke boeken, want die Game of Thrones, dat zijn echt van die pillen. Dat schrijft hij op een oude DOS-machine uit de jaren 80 met met WordStar 4.0 erop. En WordStar was ook een van die... tekstwerkersprogramma's, maar hij heeft er echt een hele goede reden voor, vind ik zeker vandaag de dag. Hij zegt, er zit geen internet op en alles wat ik ken het programma van binnen is te buiten en ik word niet afgeleid, dus als ik schrijf doe ik dat daar. Ja, en ik kan me daar heel goed bij voorstellen.
Nee, je hebt natuurlijk helemaal geen afleiding. Ja, misschien dat die machine een beetje geluid maakt, maar...
Ja, nee, precies, maar je weet zelf hoe het is en ik denk alle luisteraars ook, dat als je... Ja, als je iets moet doen of zo, de afleiding is zo makkelijk. Je hebt chatprogramma's, je hebt mail pop-ups, je hebt even kijken naar die nieuwe site, even dit doen, even dat doen. Het is heel makkelijk in deze tijd om tijd te verdoen.
Ja.
En hij maakt daar waarschijnlijk bewust een keuze in. Maar wat ik er ook vind uitspreken is, ik bedoel, hij heeft ook andere computers, hè? Dit is een schrijfcomputer. Maar wat ik er ook uit vind spreken is dat hij, wat hij eigenlijk zegt is, ik ken deze tool heel goed en ik ben een schrijver en dit is mijn gereedschap en ik heb geen zin om te leren wat alle snelkoppelingen zijn.
Nee, precies.
Dus hij zegt, en dat vind ik ook wel wat hebben, weet je wel.
Ja, zo zijn er ook nog steeds veel schrijvers die nog gewoon op een typemachine typen.
Oh, vast.
Moderne schrijvers, ja.
Ja. Dus. Oké. Nou, leuk. Zullen we het hierbij laten voor wat betreft Boudewijn?
Ja, hoofdstuk gesloten.
Hoofdstuk gesloten.
Tot nu, ja.
Ja. Nou, ik ben wel benieuwd, want doet het boek het goed?
Ik heb nog maar een paar recensies over gelezen. Die waren wel wisselend van kritiek.
Ja.
Wel overwegend lovend, maar toch wel vaak maar van of het niet te populair geschreven is.
Oké.
Maar goed, verder, het is nog maar net uit. Het ligt nog maar voor mij nog maar 2 weken in de boekenwinkels.
Ja, ja.
Dus ik heb nog niets gezien over opbrengst, verkochte boeken.
Wij hebben hem ook gerecenseerd.
Ja, precies. Hij is nu nog een tientje goedkoper dan... in januari wordt hij weer een tientje duurder. Dus ik kan hem nu nog voor een knap... een introductieprijs, geloof ik.
Oké. Nou, sla je slag, zou ik zeggen.
Zeker een aanrader. Ja. Vijf sterren van Bas.
Vijf sterren van Bas, dames en heren. Je moet even een tune draaien. Ja. Nee, hartstikke goed. We gaan het over hebben, Bas. Gaan we het hebben over Jan Terlouw met zijn touwtje of gaan we het hebben over de Happy Mondays?
Zullen we Jan Terlouw met zijn touwtje overslaan? Omdat goed. Daar al genoeg over gezegd is.
Ja, en daarmee hebben we het ook, denk ik, genoeg gezegd.
Ja, ja precies.
Hey, Happy Mondays. Ik had hem opgeschreven omdat die vorige keer kwamen ze even ter sprake. Maar we gaan het gewoon over ze hebben.
Ja, goed.
Bas, wie of wat zijn de Happy Mondays?
Nou, een groep uit Manchester.
Manchester? Ja. Dat is in Engeland?
In Engeland, ja. Ja, ja ik weet niet, hebben we dat laten doorschemeren in de vorige podcast, hoezeer wij beiden wel liefhebbers zijn van Manchester Sound, zeg maar.
Ik weet niet of dat goed genoeg duidelijk is, maar bij deze dan...
Ja.
We gaan nog heel veel over Manchester bands hebben en dit is gewoon de eerste. We doen nu even een blokje Happy Mondays.
Ja, we gaan van laat naar, ja, we gaan achterwaarts zeg maar de geschiedenis.
Oh ja, dat is een goede volgorde, ja. Want Happy Mondays zit wel een beetje aan het eind inderdaad. Hè?
Ja, van de Manchester scene denk ik wel. Ja.
Ja. Maar wat zou de luisteraar moeten weten en waarom is het een onderwerp voor de brug? Want ik denk dus dat het een onderwerp is voor de brug podcast, omdat het... Dat ze namelijk een hele bijzondere mix van muziek maakten, waarin ze allerlei bruggetjes sloegen tussen verschillende stijlen.
Ja, nog steeds treden ze wel op, geloof ik.
Treden ze nog steeds op?
Happy Mondays. En zowel de zanger met zijn sideproject Black Grape was
ja,
het, geloof ik.
Ja, Black Grape van Sean Ryder.
Ja, en de Mondays hier treden ook nog wel op.
Ja, ja.
Vooral gelegenheidsconcerten, benefietconcerten.
Oké. Okay. Ja, want het is een behoorlijke troubled band geweest. En ik heb altijd, als ik aan ze denk, ik ben zelf niet heel fan van dat geluid. Dat moet ik zeggen. Ik wel van hele andere, heel veel andere bands uit de Manchester scene. Maar ze deden mij altijd een beetje voorkomen als ongeïnteresseerd.
Nou, ja, dat weet
en
ik
dat hoort ook een beetje bij die muziek. Ja, hè? Ze, ja. het moet ook een beetje nonchalant en een
het
beetje.
Het is een beetje, ja, een beetje indie, een beetje alternatieve dance is het eigenlijk. Want
ja.
Het is
maar dan met echt instrumenten.
Muziek, maar dan met ja, zoals laat bijvoorbeeld LCD Sound System die
ja, ja die zal
ook zo brachten, maar ja en dan. Een zanger die niet kan zingen, maar wel geweldige teksten heeft.
Nou, dat wil ik eens aan je vragen. Wat vind jij, want ik toevallig heb ik van de week 24 Hour Party People weer gekeken.
Ja.
Ik weet niet waarom, maar ik kwam zo weer boven. Dat is trouwens ook een tip voor de mensen. Ga die film kijken, dan kom je al heel veel te weten over de Manchester scene. Film is ook van uit 2002, geloof ik.
Ja, het begint een beetje met Joy Division. Gaat verder met New Order en
ja.
Happy Mondays.
Het eindigt ook met Happy Mondays, ja. En het is eigenlijk het verhaal van... Nou, we hebben het in de podcast ook gehad over Factory Records. Het is eigenlijk het verhaal van Factory Records... waar Happy Mondays ook onderdeel van
was. Ja, dat is echt een link tussen Happy Mondays en deze podcast, denk ik.
Ja, ja, ja.
Factory Records.
Factory Records, ja. Dat is ook de reden waarom onze podcast zo genummerd zijn.
Ja.
En het gaat over Tony Wilson dan, hè. Vooral, hij doet het verhaal. Maar dan ga ik even over die film ook vertellen. Want die... wat ik zo geweldig vind aan die film is niet alleen de inhoud en de hele scène en sfeer die beschreven wordt, de hele scene en sfeer die beschreven wordt van die tijd. Maar ook het feit dat de fourth wall wordt de hele tijd gebroken. Dus Coogan, die Tony Wilson speelt, die praat de hele tijd tegen de camera. En, en hij zegt ook op bepaalde scènes, dan zegt hij, ja dit is niet echt gebeurd, maar voor de film vonden we het leuk om dit erin te houden. Weet je, dat soort dingen. En, ik vind dat, ik ken eigenlijk niet een andere film waar het op zo'n manier zo leuk gedaan wordt. En ze zijn ook heel bewust van een beetje de gekkigheid van die periode en het over de top.
Ja,
en,
het is ook echt niet autobiografisch, die film. Het is een flinke vleug romantiek zit eroverheen. Ja.
Ja, en ook, ik bedoel, Tony Wilson is inmiddels overleden, maar hij zit zelf ook in die film.
Ja.
En heel veel mensen uit die tijd, want de film, kijk, het gaat over de periode van eind jaren 70 tot eind jaren 80 ongeveer. En de film is van 2002, heel veel van die mensen die leven gewoon nog. En dus... Ja, die zitten, als je ze kent, zitten ze ook in de film.
Ja,
dat is wel grappig om te zien.
Paul Ryder, die is de basgitarist van Happy Mondays, die speelt ook een rol.
Ja, die komt daar geld halen.
Crimineel of zo, ja. Ja.
Ja, die is dan een of andere drugsdealende uitsmijter die ze moeten betalen. Ja, een gedoe. Maar een leuk film.
Maar goed, Happy Mondays.
Happy Mondays, ja. Nee, omdat in die film, zo kwam ik erop, zegt Tony Wilson zegt de hele tijd dat Sean Ryder het grootste genie is sinds William Yeats. Of hoe heet die? W.B. Yeats.
Ja, ja. De grote dichter.
De grote dichter uit het Engelse. Maar wat, ik hoor het niet zo.
Nee?
Nee, vertel eens. Hoe kan ik...
Hij heeft een hele eigen manier van... een beetje beeldspraak. En zeg maar... Het is een beetje op een hele dichterlijke manier zijn die teksten geschreven. En teksten die gaan misschien op de eerste gezicht niet heel ergens over, maar... juist door hoe het in verhouding staat met de muziek en hoe de klanken, zeg maar, met de klanken uit de muziek in verbinding staan.
Ja.
Zijn die teksten juist heel erg steengoed.
Oké, maar het is echt een mix van de muziek. Want toen vroeg ik er ook over Bob Dylan van, als je de woorden loshaalt van de muziek, dan is het eigenlijk, verliest een deel van zijn kracht.
Ja, ik denk wel.
En dat is hier ook het geval.
Ja, vast wel.
Maar de Sean Ryder, zoals ik die ken en ook wel eens in de pers heb gezien in de interviews, hij is altijd zo. Het is een soort Gallagher en dan een kwadraat qua ongeïnteresseerdheid en nonchalance.
Gallagher, dat is toch wel een beetje arrogantie vooral.
Ja, dat is...
Sean Ryder wil missen.
Ja?
Hoe je ze ook inzet voor kinderen met kanker en zo.
Oh, is
heel
zo?
Veel benefiet dingen doet hij. En ja, groot promotor van wiet trouwens.
Ja,
wietolie en wietpillen, toen maar allemaal.
Okay.
Intussen is hij ook van cocaïne af, geloof ik. Dus,
ja, want dat is... Dat is een van de dingen die natuurlijk in aan de Happy Mondays en ook in die film 24 Hour Party People. Wat overigens een nummer is van de Happy Mondays.
Ja,
de film is vernoemd.
24 Hour Party People, Plastic Face, Can't Smile, The White Out, zoiets. Yeah.
Goed zo, Bas. Is dat ze op een bepaald...
Hoor je die dat ritme in die tekst al, zonder dat je daar de muziek bij hebt?
De cadans.
24 Hour Party People, Plastic Face, Can't Smile, The White Out. Dat is eigenlijk al, je zingt het eigenlijk al terwijl je het leest.
Aha.
En dat vind ik wel een beetje knapper van die tekst.
Ja. Oh, interessant. Dus dat heb ik eigenlijk nog nooit naar gekeken.
Een
stukje alliteratie van de woorden. Maar ze zijn al flink aan de drugs in die periode. En dat is ook een beetje wat ik denk van dat er nooit is uitgekomen wat erin zat. Want die band werd natuurlijk omringd door een gigantische energie. Gigantische hype. Dus ze trok heel veel mensen naar ze toe. Ze hadden enorme aantrekkingskracht. Dus ze waren op het goede moment op de goede plek. Maar het is nooit, en de live shows, daar wordt altijd nu nog steeds over dat legendarisch altijd was. Maar het is nooit gelukt dat geluid en die sound vast te leggen op de albums. Het zijn niet albums die, kijk bijvoorbeeld, neem je Unknown Pleasures van Joy Division. Uh-huh. Die kan je nu nog steeds opzetten en dan word je weggeblazen. Welk album van Happy Mondays heb je waarvan je kan zeggen, nou dat...
Nee, precies, ja.
En ik denk altijd dat ze daar misschien de plank aan misgeslagen en de geschiedenis eerder vergeten zullen worden. Omdat het... Er is niets tastbaars over van het talent en de energie die er toen was.
Nee. Ja, dat speelde zich eigenlijk vooral af in die dansclub, de Hacienda met Jesser.
Ja, ook, maar ze hebben ook heel Engeland natuurlijk plat getoerd. Mm-hmm. Maar wat dan zo grappig is in die film, de jongens hielden nogal van feestje en van drugs. En dan hadden ze wel zin om om weer een album op te nemen.
Ja, ze moesten een album opnemen, geloof ik. De platenmaatschappij vroeg aan ze of ze een album wilden opnemen. En toen zijn ze naar Barbadosa, geloof ik.
Gestuurd. Ja, Barbados, ja.
Barbados. Ja.
En zoals ik in die film heb gezien, hadden ze dat zelf bedacht. En de platenmaatschappij was zoiets van, ja, maar wat is dit dan? Ja, maar er is geen drugs. Nee, dat klopte. Er was geen drugs daar. Er was geen heroïne. Dat klopte, er was geen heroïne, maar er was wel crack.
Ja.
En allerlei andere soorten drugs. Dus dan hebben ze een jaar of twee jaar daar gezeten.
Volgens mij wel, ja.
En toen moesten ze ook nog... toen hadden ze de DAT-recording. Ze hadden ze ook nog gegijzeld. En dan moest Tony Wilson moest ook nog die terugkopen van hun. Dus dan is een mooie scène in die film. En hoe waar dat is, weet ik niet. Maar dan zitten ze te denken van... Ja, moeten we dan zeggen een ton? Moeten we dan zeggen 200.000? Ja, moet wel een bedrag zeggen. Want anders zegt hij een bedrag. Komt hij vervolgens binnen met een gun. Schiet hij Tony Wilson vlak langs zijn hoofd. Zegt Tony Wilson... Hey, ik zou voorzichtig zijn met dat pistool. Hey, trouwens, hier heb je 50 pond. Heb je de tapes voor me? Ja, is goed. Hier. Maar vervolgens blijkt dus dat die tapes, er zat lekkere muziek op, maar geen teksten.
Nee, geen teksten. Ja, de muziek viel ook tegen, geloof ik.
Oké. Okay. Maar het is echt, ja, het zijn natuurlijk, je kan erom lachen, dat doe ik nu ook. En het zijn leuke verhalen en het maakt voor leuke scènes in zo'n film. Maar het is wel in die zin, als jij het talent dat Sean Ryder had en de energie van die band en het geluid dat die band had. Als je dat dan niet lukt als muzikant om dat op een plaat te zetten en dat zeg maar te vereeuwigen. Dan mis je het wel, denk ik. Dan heb je het wel niet heel goed.
Ja, ik weet ook niet. Want zijn ook op podium bezig geweest. En, ja, ik denk dat ze ook het beste tot de recht zouden komen voor een zaal.
Ja. Ja, Paul McCartney die had ook over gezegd hè, dat hij ze op zijn tv had gezien. En toen had hij gezegd, ze doen me denken aan de Beatles in onze Strawberry Fields fase. Dat had hij in 1990 gezegd. Nou ja, als je dat soort complimenten krijgt van Paul McCartney, dan zit er wel iets. En dat is wat ik bedoel te zeggen. Want er zat iets, ze hadden iets, een uniek geluid, los van wat ik daarvan vind of hoe ik dat ervan. Maar het is nooit echt, ja, hoe moet je dat, het is nooit gelukt om dat op vinyl te drukken. Dat is wat jammer.
Hoefde dat ook niet. Ze hebben wel weer tal van andere artiesten geïnspireerd door.
Nee, kijk, en dat, daar zeg je denk ik goed, Bas. En dat is ook de brug. Zij zijn, als je een cloud, hoe noem je dat, zo'n wolk zou maken van bands en dan invloeden, dan zal de Happy Mondays een hele prominente plek krijgen.
Ja.
Dat denk ik
zoals
zeker.
Zoals ook Joy Division deed.
Joy Division? Zelf,
een beetje van die bandje, een beetje pretentieus, Velvet Underground, Joy Division, ja, Happy Mondays. Ja, en, ja. Door wie zijn wij geïnspireerd lijstje zetten, zeg maar.
Ja. En wat dan wel, daar gaan we de volgende keer nog wel over hebben, denk ik. Maar Joy Division kan ik een lijntje trekken naar elke band uit de jaren 80. Maar met name ook dan wat opnametechniek en dergelijke betreft. Maar dat is ook wel wat je ook wel terugziet. Begin deze eeuw hebben we ook een kleine revival gehad van postpunk en een stukje new wave. Met bands als The Strokes en The Libertines en dat soort dingen. En dat was een hele directe verwijzing naar het begin van de Manchester scene. Maar een geluid als Happy Mondays is er eigenlijk nog niet weer geweest. Ik kan tenminste denk moeilijk bands verzinnen. Ja, die zijn allemaal wel geïnspireerd en beïnvloed door de Happy Mondays, denk ik. Maar echt, ze zijn wel uniek in die zin dat ik moeilijk andere bands kan aanwijzen op dit moment die een geluid hebben van je zegt, nou, dat is wel, dat lijkt op de Happy Mondays. Of dat is.
Ja, ja, misschien zou je dat ook wel meer in de dance scene moeten gaan zoeken dan in de pop rock wereld.
Ja.
Meer een beetje in de underground. Ik denk, Happy Mondays was ook bij uitstek een band om op te dansen en om drugs op te gebruiken.
En dat maakte hun ook een brugband natuurlijk, omdat zij waren de brug tussen de live muziek, de live rock muziek, mm-hmm. naar de elektronische.
Ja, een stukje soul zit erin, Rowetta, de zangeres.
Ja, Die had trouwens ook nog meegedaan aan de eerste edities van de X-Factor in Engeland, okay. Wat ik dan zo bizar vond. Ik denk van,
ja, maar daar is best wel een bekend persoon in Engeland.
Ik denk het wel, maar.
Want, ook Sean Ryder komt nog regelmatig op de BBC. Hij heeft zelfs trouwens twee jaar geleden nog een. Drie jaar geleden een tv-programma gehad op de BBC.
Oh ja, wat voor programma dan?
Over UFO's.
Oh. In de zin van dat hij dat gelooft?
Nou, Sean Ryder die gelooft in UFO's. En,
oh, oké. Okay. Ja, dus die heeft wel een aluminiumhoedje op.
Ja, nou, weet ik niet. Ja, hij gelooft er echt in, maar. Eigenlijk op zoek naar UFO's, samen met, ik weet niet meer wat het programma heet, maar het heeft wel een tijdje gedraaid, voor mij twee seizoenen of zo.
Heb jij dat gezien? Of,
ik heb wel eens op YouTube wel gezien, geloof ik.
Maar, het is nu geen tijd om dat uit te zoeken, maar ik wil dat wel, ik wil dat wel eens bekijken, want het is wel interessant.
Bessie heeft in Schotland, geloof ik, zijn eigen partij gehad.
Bess, ja, maar dan moet je even uitleggen wie Bess is voor de luisteraar. Ik weet
ja, hoe, die, hoe is hij erbij gekomen eigenlijk, dat vraag ik me af.
Ja, maar wat deed hij? Welk instrument speelde hij, Bas?
Ja, de... De ramelaars.
De bongo. Nee, hoe heet die dingen? Ja, de samba's.
Samba's, ja.
Ja.
Ja, en dat was ook eigenlijk het enige wat hij deed.
Ja.
Op het podium, ja. En welke andere band heeft er een samba-speler op het podium staan?
Ja, Bess was ook vooral eigenlijk, of is danser, hè?
Ja. Maracas.
De maracas, ja, dat is het. Ja. Wij zeggen de samba's, maar zijn de maracas. Maar dat was wel grappig, want in de film ook, ze zeggen ook echt van, Bess is onze, hoe noemen ze dat, onze vibe-maker. Mm-hmm. En dan gaan ze dus een plaat opnemen. En wat natuurlijk een heel plastisch iets is. Hè, dan moet je heel lang in studio zitten en dan moet je heel veel tracks moet je overdoen en zo. En dan gaat die Bess, die moet ook in de opname booth, maar hij staat te dansen. Weet je wel? Dat staat helemaal niet op de plaat. Maar ja, hij moet erbij, want ja, hij doet de vibe. Ja, ik vind dat wel mooi. Nee, Bess is wel. Bess die zie je inderdaad nog wel vaak op televisie en andere dingetjes. Maar hij heeft ook een hele bijzondere manier van bewegen en
klopt,
doen.
Ja.
Dus. Nou, dat maakt ze ook wel een bijzondere band. Dus ja, er is heel veel te zeggen over die band. En ik denk dat je het inderdaad.
Ja, wacht even. 703 stemmen had hij met zijn partij.
703 stemmen? Ja. Totaal?
Ja, totaal, ja.
Dat is niet heel veel, denk ik.
Maar was het voor een burgemeesterschap of zo? Ja, toen maar.
Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, dan moet ik weer aan heel wat anders denken. Maar er zijn wel meer artiesten die in de politiek beland zijn, mm-hmm. hè? Zoals de Man at Work zanger, die schijnt minister van Onderwijs in Australië te zijn.
Voor mij ook nog minister van Toemar.
Ja, en Fergal Sharkey, wat een naam zeg, is nu, wat doet hij? Hij is voorzitter van het Britse Commissariaat voor de Media en geeft de regering advies over popzaken. Dus ja, maar die komt natuurlijk ook uit die punk scene uit, hè?
Ja.
Dus dat. Maar is dat genoeg over de Happy Mondays?
Ja, het is zover, ja.
Ja, dus nou, dus de luisteraar...
De volgende keer over verder mijmeren.
Ja, maar wat moet de luisteraar even in die tussentijd luisteren? Als je zegt, nou, Happy Mondays, ze hebben niet zo heel veel albums. Ze hebben volgens mij 4 albums zo, 5 albums, denk ik.
Ja, ik vind vooral die singles eigenlijk het leukste. En dan ook wel de externe versions en de remixen ervan.
Ja, ja. En maar welke single geeft nou een goed... die zetten we die in de show notes namelijk. Die een goede weergave geeft van het geluid en de energie van de Happy Mondays.
Ik vind Self Road for Luck wel erg goed. Okay. 24 Hour Party People vind ik ook een topnummer. En God's Cup vind ik ook een heel lekker nummer.
Oh, goed, we zetten er gewoon 3 in, Bas. Dat gaan we gewoon doen. Alright. Nou, tot zover de Happy Mondays. En dan gaan we volgende keer gaan we met terugwerkende gaan we de band voor de Happy Mondays. En dan eindigen we uiteindelijk misschien bij Joy Division. Oké. Volgens mij zijn we er ook, of niet? Qua onderwerpen.
Volgens mij zijn we er doorheen voor vandaag. Ja. Hoeveel zitten we?
Deze we zitten op een krap uurtje.
Nou, netjes gedaan.
Ja, want dat was ook een van de stukjes feedback die we hebben gekregen. Ik moet trouwens wel zeggen dat nu het geluid beter was, dat het ook minder intensief was om langer te luisteren. Dus mensen vonden dan eerder hadden van mensen gehoord, het was te lang, te veel onderwerpen. En toen het geluid een stukje beter was, toen zeiden mensen, het was te kort.
Ja, het is wat minder een martelgang nu. Een
martelgang, ja, nee, precies. Nee, uurtjes net mooi, denk ik, Bas. We gaan hem gewoon, denk ik, afronden, toch?
Ja, we stoppen het mee en volgende week weer.
Ja, bedankt voor het luisteren. Ook bedankt voor onze sponsors, New Black voor de microfoons en Pfizer 5000 voor de tune nog steeds. En, ja,
volg ons op Facebook, volg ons op Twitter. En
iTunes.
iTunes, uiteraard.
Kijk op onze site.
Brug.info.
Tot de volgende keer.
Bedankt, ja.